voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 27. Psalm 27. De te zingen psalmen zijn psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 27, vers 3 en 5. Psalm 68, vers 2. En psalm 122 en vers 1. Ik herhaal het te lezen schriftgedeelte is psalm 22. De te zingen psalmen zijn psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 27, vers 3 en 5. 68, vers 2. En psalm 122 en vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze morgen voortzetten door met elkaar te zingen. En wel uit de 84ste psalm. Het eerste en het tweede zangvers, psalm 84. Het eerste, hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o Heere der lege scharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om zere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft, ook het tweede vers, zelfs vindt de mussen huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt in het eerste en in het tweede vers van de 84ste psalm. gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament en wel in het boek van de Psalmen. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit de Psalmen en daarvan nader Psalm 27. Psalm 27. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste, het 14e vers. We noemden dus Psalm 27. Maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet en onder de tucht des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust ten zevende dag. Daarom zegene de Heer den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn, en ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, mijn heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik in het goede des Heren zou zien, in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heren, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heren.
Gemeente, we zingen met elkaar, voorafgaand uit de 27e psalm, het derde en het vijfde vers 27. Het derde, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Ook het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere, van u een tweede, zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen, alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt, in het derde en in het vijfde vers van de 27e psalm. bijzondere zaak, nietwaar, dat de Heer Jezus Christus als 12-jarige jongen, toen hij met zijn vader en moeder naar het vlees terugkwam van het Pascha te Jeruzalem, de begeerte heeft gehad om in de tempel des Heren te mogen verblijven. Ik zei het, een jongen van 12 jaren, die zich niet in het gezelschap heeft begeven van al die andere kinderen die met hun ouders keerden, terugkeerden. Maar hij die daar in de tempel het liefst maar zat aan de voeten van hen, die, nou ja, ten diepste hem de wijsheid Gods konden bekendmaken, daar waren ze immers toe geroepen. En wat heeft hij daar mogen zitten? En wat heeft hij daar toch mogen vragen? En wat heeft hij daar ook kostelijke zaken mogen horen? Ik zei het, geliefde, het is voor de zaligmaker toen in zijn jonge jaren het eerste plaatsje geweest, het dierbaarste plaatsje geweest. Eigenlijk zijn hartelijke verlangen geweest om nou eigenlijk al de dagen maar in dat huis des Heren te mogen verkeren. En het was eigenlijk toch met Maria niet anders, misschien wel op een andere wijze. Maar oh, wat had zij toch ook een kostelijke tijd toen de zaligmaker zijn voeten heeft gericht naar Bethanië. En daar Lazarus met zijn beide zusters heeft willen bezoeken. En wat een onderscheid, we kennen die geschiedenis niet waar. Maar waar Martha bezig was om dat grote gezelschap te voorzien van eten en drinken. Drukdoende was. En Maria stilletjes heeft neergezeten aan de voeten van de zaligmaker. Ja, het heeft Martha wel, we zouden zeggen, een voorzichtige berisping opgeleverd. Toen de zaligmaker tot haar sprak, Martha, Martha. Gij bekommert en verontrust u over vele dingen. Maar Maria, die heeft het goede deel uitgekozen. Ach, nou kende Martha natuurlijk ook wel genade. En ook het hart van Martha ging ten diepste wel uit naar hem. Die het leven is en het leven geven kon. Maar het was toch uiteindelijk zelf Maria. Die toen de zaligmaker daar was. Die gelegenheid, we zouden zeggen, ter hand genomen heeft. Om te zitten aan zijn voeten. En ze zat daar in de laagte. En ze heeft mogen horen de woorden gesproken door die hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Want geliefden, hij heeft daar verkondigd de woorden van het eeuwige leven. En dat is haar ziel toch, nou ja, we zouden zeggen tot vertroosting en tot verwondering geweest. En zo is het toch ten diepste elk geliefde die door de Heere wordt bearbeid. Die door de Heere wordt getrokken. Die door de Heere wordt getrokken uit die duisternis. Om gebracht te mogen worden tot de kennis van dat wonderbaar en heerlijk schijnend licht. Die hebben eigenlijk allemaal dezelfde begeerte. Ik zei zoals de Heer Jezus zelf het had. Zoals Maria dat dus geleerd kreeg in de leven. Of nou ja, om maar even weer terug te denken aan de woorden waar we onlangs samen bij stil stonden. Bij de woorden van de bruid. Die had grotelijks lust om onder die appelboom te zitten. Eén begeerte ten diepste. Om te horen de woorden des eeuwige levens. Kijk, daar had David ten diepste natuurlijk ook die begeerte toe. Waar we van gelezen hebben uit Psalm 27. En waar we dan ook deze morgen een ogenblik uw aandacht bij hopen te bepalen. De tekstwoorden dus voor deze morgen. Psalm 27, het 4e vers. En daar luidt Gods woord in onze tekst. Nogmaals, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En als we dan, gemeente, deze 27e psalm voor ons hebben liggen, ik zei het, we lezen het, dan is dat een psalm van David. Een psalm van die man die lieflijk was in de psalmen. En wat is David toch een uitnemend persoon geweest? Ik bedoel natuurlijk eigenlijk wel te zeggen dat hij een type is geweest van de Heer Jezus Christus. En dat hoef ik onze jonge vrienden waarschijnlijk vanmorgen niet uit te leggen. Maar wat we in David zien, dat is eigenlijk een schaduw, dat is eigenlijk iets, een afschaduwing van die meerdere dan David. Want we weten het dat David gezalfd was. Gezalfd, ja, uit de hoorn, in tegenstelling tot de kruik waaruit Saul was gezalfd. Maar David was gezalfd uit de hoorn. En de Heere had hem beloofd dat hij koning zou gaan worden. En wel koning over geheel Israël. Ik zei, zo is David eigenlijk een type, een voorbeeld van de Heer Jezus Christus geworden. Maar wat heeft David uiteindelijk alleen de belofte vervuld zien worden in de weg van strijd? Wat heeft David een diepe weg moeten gaan? Aleer die, nou ja, op de troon zou mogen gaan zitten. Ik zei, daar was hij een voorbeeld in. Een voorbeeld van Christus. Maar gelijkertijd, gemeente, is David ook, ik zou eigenlijk willen zeggen, een type van heel de kerk. Een type van al Gods kinderen. En waarin dan wel? Nou ja, als het dan gaat over die psalmen vanmorgen, dan eigenlijk wel op deze wijze, dat hij zo lieflijk vertolkt al de gedachten, de overwegingen, de overleggingen, de zonden, de afmakingen, de gebreken en de tekorten, die al Gods kinderen alle eeuwen door hebben moeten ondervinden. Ja, hunne taal, zo heeft er ooit eens een gezegd, en dat geldt toch ook voor David, dat is mijn hertentolk. Ik zei een type van Christus, maar ook toch wel een type van Gods kinderen. Want al die psalmen, die zijn zo lieflijk en die zijn zo dierbaar, niet waar? Daar kijk je, ja, Gods kinderen in het hart. En dat is ook juist wel, denk ik, gemeente, als het gaat over psalm 27. En wanneer is nou die psalm gedicht? Misschien is dat ook wel weer de vraag, toch? Misschien is dat ook wel bij u, evenals bij mij, dat je denkt van, wanneer heeft David of wanneer hebben die andere psalmdichters nou die woorden opgetekend? In welke omstandigheden verkeren ze dan? Nou, dat is niet altijd helemaal duidelijk te zeggen. Wat we wel hier in die 27e psalm mogen ontdekken, geliefden. Nou ja, dat is dat David eenzaam is. En wel op zodanige wijze dat hij hier eigenlijk aangeeft, mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten. En dat David niet alleen eenzaam is, maar dat hij ook in groot gevaar is. Want als ik dat tweede vers toch zo nog met u lees, dan staat het toch heel duidelijk. Als de boze me tegenpartijden en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten. Voelt u het, dat gevaar waarin hij verkeerde? Nou ja, die twee zaken zo samengenomen, gemeente. Dan zou ik misschien heel voorzichtig kunnen zeggen. Is misschien deze psalm wel, nou ja, juist geschreven, gedicht. In de tijd dat David waarschijnlijk op de vlucht is geweest voor Saul. Later moest hij vluchten voor zijn zoon Absalom. Maar in deze dagen was hij waarschijnlijk op de vlucht voor Saul. En waarom? Nou ja, we kunnen het lezen. Als zijn vader en zijn moeder hem verlaten hebben. Dan denk ik natuurlijk met u aan die geschiedenis uit 1 Samuel 22. Dat is die geschiedenis dat David in de spelonk van Adullam is terechtgekomen. Nadat hij Jonathan gegroet had en van wel gezegd was, dat de priesters de nop was geweest en uiteindelijk daar in Agis, in dat Filistijnse land, had moeten verkeren. En hoe had hij zich daar uiteindelijk toch, door de nood, door de omstandigheden, nou ja, vertoond als een mensenkind, we zouden zeggen, die eigenlijk niet meer een kruimeltje geloof had. Dat hij daar krapte aan de deuren en de zever in zijn baard liet lopen lezen. Kijk, geliefde, toen daar is David uiteindelijk terechtgekomen in die spelonk van Adullam. En daarom, ach, ik zei het, verkeert hij op deze, in deze psalm, deze 27e psalm, wel in de diepste nood eigenlijk. Maar ik zei het, gemeente, psalm 27 is evenals al die andere psalmen een psalm waar je Gods kinderen in het hart kijkt. En dan zou ik het natuurlijk vanmorgen maar weer eerlijk willen vragen, is psalm 27 nou ook een psalm uit je hart gereden? Zou natuurlijk wel moeten. Ik bedoel, want David was eenzaam, zei ik. Maar dat zijn wij eigenlijk ook. Ja, zegt u, maar man, ik heb nog vrouw, ik heb nog kinderen. Ik word nog zo omringd door vele mensen, kinderen. Dat is natuurlijk groot. Maar ten diepste, ik zou ook eigenlijk natuurlijk wel heel eerlijk en eenvoudig willen zeggen, geliefde. We staan eigenlijk allemaal wel heel eenzaam op deze wereld. Ik bedoel natuurlijk om niet heel te breed uit te wijden nu, maar ik bedoel het eigenlijk maar te zeggen, dan moet u eens op een sterfbed kijken. Jongens, kinderen. Ik zeg het met 1000 maal voorzichtigheid opnieuw vanmorgen, maar dan zie je dat de mens alleen op de wereld komt en ook alleen van de wereld af moet, kan niemand je helpen. Sterven moet je alleen doen. En dat bedoelde ik eigenlijk nou met eenzaam. Hoe je dat? En daarom is het nou zo nodig dat we hier in de tijd, nou ja, eenzaam, maar we dan wel met God gemeenzaam zullen mogen worden. En ik had het over dat gevaar waarin David verkeerde. Nou zou ik daar ook iets van kunnen en moeten zeggen, misschien. Want wij zijn elk ogenblik in gevaar. Toch? priester die de slaap des doods niet eens zal slapen. Ik reed deze dagen op een avond ergens het land in. En daar ik op tuin 36 een auto tegenkwam, jongens. Die nogal roekeloos inhaalde hier en daar. Ik zag het gebeuren en vlak voor me ging die het opnieuw inhalen. Het was op het allerlaatst dat hij nog weer op zijn eigen bijhelft terug kon keren. Klop je hart niet, kerel, een ogenblik. Kijk, zo dood, zo dicht is de dood bij. Voor u, voor mij. We staan er eigenlijk nauwelijks bij stil, toch? Ik wil er een ogenblikje op wijzen, geliefde, vanmorgen. Op dat gevaar. Een jonge vrouw van 25 jaar, tijdens het onweer, achterliggende daar. Op Gods tijd, hoor. Dat er een boom afbreekt en precies op die auto valt. Kijk, het was het tijd. Maar ik bedoel, in dat gevaar, nou ja, dan heb ik het over tijdelijk gevaar. Maar zou ik nou eens weer heel eerlijk moeten zeggen, dat we nou alle in het allergrootste gevaar zijn. En dan bedoel ik natuurlijk, geliefde gemeente, om onverzoend te sterven. Dan sterven als God ontmoeten, hè. En daarom probeer ik er u vanmorgen ook met alles wat in is, op te wijzen en hoop ik zo vurig, dat de Heere dat nou zou willen zegenen aan uw aller hart. En dat je dan ook eigenlijk net als David een andere begeerte zou krijgen in zijn leven, in het leven. Maar wat had David voor een begeerte? Nou ja, ik zeg het, als hij daar, nou ja, van mensen verlaten is en zich eenzaam en ongelukkig voelt, dan heeft David, geliefden, een begeerte. Wat is dat voor een begeerte? Nou ja, het is opmerkelijk niet waar dat hij hier in die 27e psalm zegt, één ding heb ik van de Heer begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik alle dagen mocht wonen in het huis des Heeren. Opmerkelijk, zei ik. Je zou eigenlijk misschien wel verwachten, als David dan in die omstandigheden is, moederziel alleen, dat hij de begeerte zou hebben tot, nou ja, het paleis dat de Heer hem toch belooft. Dat hij de begeerte zou hebben om tot zijn vrouw en misschien tot zijn kinderen weer terug te mogen keren. Dat hij de begeerte zou hebben dat de Heere zijn belofte waar zou maken. Dat de Heere hem weer een tijd zou geven van voorspoed. Maar dat is ten diepste niet, geliefde, wat hij begeert. David mocht hier een goede begeerte hebben. Door de Heere gewerkt, zeker. Maar wel een goede begeerte. Ach, dan is de nood waarin David verkeert, geliefde, eigenlijk ook een gelukkige omstandigheid. Want het, nou ja, het gewicht aan de klok in het leven van David hier brengt hem eigenlijk juist op die goede plek. Want ik moest ook zo denken aan een tijd dat David heel andere begeerten heeft gehad. Ik zeg het opnieuw vanmorgen. Ik heb er eigenlijk altijd geen zin in om de zonde van Gods kinderen, van Gods Bijbelheiligen, op het voetlicht te stellen. Want David was ook een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik. Wat hij voor begeerten. Nou, wat een Heere verboden had. Maar ge zult niet begeren, u is naast een huis, naast een naaste vrouw, naast een dienstknecht, naast een dienstmaag, naast een os, naast een ezel, hebben we vanmorgen horen voorlezen. En Davids hart begeerde wat zij waar. En toen heeft hij ook niet gerust. Alleer die begeerte vervuld werd. Boeien. Of dat hij begeerde te weten hoe machtig en eervol hij was, het land liet tellen, het volk liet tellen. Kijk, dat lag toen in zijn hart. Toen zouden we zeggen, David was ver van zijn plek. Maar hier mag hij een andere begeerde hebben. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Kijk, David, gemeente, is ook een man geweest. Ja, die wel door God tot God bekeerd is geweest in zijn leven, in zijn jonge jaren. Maar het is eigenlijk, zouden we zeggen, ook geen mens die het nou allemaal in de zak heeft, nou allemaal weet. En daarom nam mijn zakken vol door de tijd reist. Dat is de gang niet die de kerk maakt, toch? U weet het, ze moeten door veel verdrukkingen ingaan. In dat koninkrijk der hemelen, ook David. En daarom zijn die wegen van druk en kruis, die wegen van moeite en verdriet, ook uiteindelijk toch vaak de beste wegen. Dat is niet naar het vlees. U en ik begeren niet zulke wegen, toch? Dan begeren we het liefst maar gemak en voorspoed. Maar David mocht nou juist in die omstandigheden
Daar in de verre vreemde oord. Van alles en iedereen verlaten zijn we. Die begeerte hebben. Die ene begeerte hebben. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, zegt hij. Dat ik al de dagen mocht wonen in het huis des Heeren. Voel je dat, dat verlangen? Geliefden, dat die begeerte nou ten diepste ook in ons hart zou zijn. Toch? Dat dat de Heere nou kwam te werken. Die ene begeerte, dat ene wat echt nodig is, want hij heeft het gezegd. Zoek nou eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En geliefde, dat wordt u nou, nou ja, we zouden zeggen week aan week, al zoveel jaren, tientallen jaren toch voorgehouden. Nou ga ik het weer eerlijk vragen. Zitten er nou vanmorgen hier in de kerk? Of zitten er nou thuis aan de kerktelefoon? Die nou, nou ja, die begeerte hebben gekregen inderdaad. Het zou ons alle begeerte moeten zijn. Waarom? Nou ja, geliefden, heel eenvoudig omdat u en ik, zoals we hier zitten van nature, nou ja, kinderen des torens zijn, die in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren zullen worden. Dat wij mensenkinderen zijn die hier, nu, vanmorgen, in onze onbekeerde staat en toestand, als het voorwerp van Gods toren zitten. Kijk, dat is de ernst, gemeente. Dat is de werkelijkheid waarin u en ik leven. En daarom, nou ja, ik zei het, greep me het ook van de week zo aan. Als je de berichtgevingen hoort en je ogen zo geopend worden voor de omstandigheden. Dan zeg je, wat is het toch nodig? En dan zie ik jong en oud, niet waar. Allemaal op weg en op reis door de tijd naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Allemaal een onsterfelijke ziel. Allemaal mensenkinderen die eenmaal geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel. Allemaal mensenkinderen van morgen in Vriezenveen. Die voor God niet kunnen bestaan. Waarom niet? Omdat u aan mij leven. Een leven is dat scheiding maakt tussen God en onze ziel. Want geliefd, het zijn onze zonden die scheiding maken. En dat nou te verstaan. En zalig diegene die daar nou in het leven ook achtergebracht mag worden. Die daar nou ogen voor krijgt. Ik zei, voor de eenzaamheid, voor het gevaar. Voor de strikken die gelegd worden. Voor de aanvallen van de vorst der duisternis. Kijk, dat is een volk, geliefde, dat gaat in begeerte krijgen. Gewerkt door Gods Heilige Geest in het hart. En die krijgen ten diepste ook geen rust meer. Je hebt een andere begeerte gekregen in de leven. Al gaf men iemand al het goed en geld van deze wereld. Ze zouden hen ten enenmale verachten. Waarom? Dat deze wereld gaat voorbij aan alle begeerlijkheid. Maar die begeerte gewerkt in het hart. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Kijk, geliefde, dat is dat verlangen. In het hart van David gewerkt, in het hart van Gods kerk gewerkt. Dat ze een borg voor hun ziel zouden krijgen. Een verzoening voor hun zonde zouden vinden. Dat ze volk als innerlijk onrustig gemaakt. En dat blijft ook innerlijk onrustig. Nou ja, totdat ze rust vinden, zo zei Augustinus in uw God. Ik bedoel, dat is een volk, dat heeft een begeerte gekregen. Om in Christus Jezus gevonden te mogen worden. Dat is een levende begeerte. Dat is niet een, nou ja, een begeerte waarvan je zegt, nou ja, dat heb ik nou nodig, dat weet ik, daar ben ik mee opgevoed. Maar ik zei, dat is een levende begeerte geworden in het hart. En dat heeft gemaakt, geliefden, dat David, zei ik, nou ja, zulk een hartelijk verlangen kreeg, maar we zouden zeggen, ook werkzaam is geworden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zou ik zoeken. Is dat dan het ene nodige waar je naar moet streven in je leven? Mag je dan niet staan naar andere zaken? Het is me wel eens door catechisanten gevraagd als het ook over deze dingen gaat. Maar zijn dan alle, is dan alles, alle begeerte, is dan alles zondig? Gij zult niet begeren, en ik zei het net al, dat tiende gebod. Is dan alles zondig? Nou, ik zou natuurlijk wel moeten zeggen, het is natuurlijk niet zondig als je voedsel begeert, eten en drinken begeert. Het is natuurlijk niet een zondige begeerte als je als jonge meisje begeert. Of als meisje en jongen. Of als je de kinderzegen begeert, dat zijn natuurlijk goede begeertes. Die begeertes kunnen overigens wel zondig gaan worden als we er ons hart zodanig op gaan zetten. dat we de Heer weer erin gaan vergeten. Maar op zichzelf zijn geen verkeerde begeertes. Maar één begeerte geliefde is nodig. Ik vroeg, is dat in ons leven gewerkt? Kijk, David zegt, één ding heb ik begeerd en dat zou ik zoeken. Dan komt er die onrustheid. En dan zie ik David als het ware daar in dat ver en vreemde land. Ik zei het op de vlucht. Zo ver verwijderd van Gods huis en tempel zangen. Maar dan lees ik dat deze David toch uiteindelijk één ding doet. Hij begeert het van de Heere. Vandaag. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wat is Psalm 27, geliefde, toch een lieflijke vertolking, zei ik ook, van het hart. Niet alleen van David, maar ook nou ook van u en mijn hart. Wat heeft hij uitgeroepen? Hij zegt, ach Heere, hoor mijn stem als ik roep. En wees me genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt mij van u het weer, zoek mijn aangezicht. Hij zegt, Heere, verberg uw aangezicht nou niet voor mij. Voel je dat smeekgebed? Zie als het ware David daar liggen op zijn knieën. In dat vurig smeken, in dat zoeken met een hartelijk verlangen. Eén ding van de Heere begeert. En dat zal ik zoeken, wat geliefden als God de onrust in je hart gaat leggen. En de nood tot nood gaat maken, je schuld gaat openleggen. Je verloren bestaan komt aan te wijzen. Of, nou ja, je zonden, je gaat ontdekken. Dan blijf niet bij het oude. Dan kom je in je gemis terecht. Door God gewerkt. En dat gemis, geliefde, werkt uit te zoeken. Want de Heere werkt altijd in de weg van missen, zoeken en vinden. Maar wel in die volgorde. Dus dat is een volk, geliefden, dat is God kwijt. Dat is Christus kwijt. En dat moet zichzelf kwijt. Om in hem gevonden te worden. En dat maakt dat ze nou zoeken. Ach. Dat is een hartelijk zoeken. Hè. Dat is een gedurig zoeken. Dat is een onophoudelijk zoeken. Dan ga je nou niet meer, nou ja. Als het ware met je armen over elkaar zitten. En zeggen, nou ja, als ik bekeerd moet worden, dan. Ja, dan zal het toch God moeten doen. En dat is natuurlijk volkomen waar. Want er is niemand die God zoekt niet tot ene toe. We zijn allemaal afgeweken. Maar geliefden, als de Heere gaat werken, ga je zoeken. Dat kan niet anders. Maar nou zou ik eigenlijk vanmorgen natuurlijk wel weer willen zeggen. Gods woord leert u en mij wel. Dat wij onze eigen zaligheid hebben te zoeken met vrezen en beven. Werkt u zelf zaligheid. Het vrezen en beven. Wat bedoelt de Heer? Nou eigenlijk ook juist vanmorgen wel. Dat die prediking uitgaat. Als het ware u in de klem gebracht wordt. Enerzijds voelen u nood en dood. En anderzijds bekend wordt gemaakt wat nodig is. En wat je nog kunt verkrijgen. Kijk, dat werkt uit, geliefde. Dat er een volk toch. Door de werkingen van Gods Heilige Geest. Door de prediking van dat woord. Gaande wordt gemaakt. Ik zei, die hebben de gemis leren verstaan, maar die gaan ook leren zoeken. Dat is zoeken met ingespannen kracht. En dat gaat zo vanzelf. Weet u waar die werkzaam mee worden? Nou ja, met dat dierbare woord Gods. Want dat woord, dat kan je wijsmaken tot zaligheid. Als je nat wil worden, zeiden ze vroeger, moet je in de regen lopen. Als je nou bekeerd wilt worden, geliefd, dan heb je dat woord. Want de zaligmaker heeft het zo eerlijk getuigd. Onderzoek de schriften, wat hij zei, dat hij van mij getuigen. En nou gaat er juist in het leven van diegenen die, nou ja, ontdekt zijn aan hun nood en dood, zeiden we dag. Ook van dat woord toch zulke zoetigheid uit. Daar gaat zulke trekkende kracht van uit. Dat ze als het ware toch steeds maar weer bezig zijn om het in dat woord te zoeken. Oh, en waar kunnen dat lieflijke plaatsen zijn? En dan bedoel ik, nou ja, onder de prediking van het woord. Als daar je hart naartoe wordt getrokken. Als je weet, deze zaken, die zaligheid, die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, die heb ik nodig. Als daaronder dat woord je hele bestaan als het ware wordt verklaard. En daar de gewilligheid Gods om zondaren, de grootste der zondaren zalig te maken wordt verklaard. Dan is uiteindelijk Gods huis de beste plaats. De dichter heeft het, nou ja, toch zo liefelijk verwoord, nietwaar. Hoe brandde mijn genegen heen om zeren voor of in te treden. Hoe liefelijk, hoe vol heil genot, o heren der lege scharen Gods, zijn mij uw huis en tempelzakken. Zie je? Nou ja, dan denk ik opnieuw aan die dichter, dan begin je niet meer op de plaatsen der ijdelheid te zijn. Waarom niet? Omdat dat niet mag. Nou ook. Maar omdat je er niks vindt, laat je allemaal zo leren en koud, hè. Dan ga je altijd weer weg met, nou ja, een leeg hart. Een schuldig hart. Je hebt weer zoveel meegesproken, zoveel meegedaan. En het laat nooit wat na. Maar hier. De plek waar de Heer nog wil wonen en nog wil werken. Zijn woord nog doet uitgaan. Ja, dat raakt je hart, dat trekt je zinnen. Dat trekt je als het ware naar in de weg van dat zoeken. Niet alleen in het lezen van dat woord. Maar ik zeg vanmorgen, gemeente, opnieuw ook. Ook naar al die geschriften die de Heer ons nog heeft gegeven. Wat ik zou bijna willen zeggen als de Heer je nou bekeert. Word ook een beetje boekenziek. Begrijpt u dat? Als de Heer je gaat bekeren, ga je studeren. Met de gaven je geschonken. Met de tijd je verleend. Want je komt erachter dat hij zo weinig weet en je alles moet weten. Waarom? Gaat om je ziel. Gaat om je eeuwig behoud. Gaat om je zaligheid. Hoe word ik nog met God verzoend? Wat heb ik daar nou voor nodig? Kijk, ik zei geliefde, dat is dat zoeken. Dat is dat woord. Maar dat is ook dat gebed. En wat geeft dat juist dan toch ook een teer en aangebonden leven? Ik zoek uw aangezicht, hoe je dat? O Heere. Kijk, dan zul je het misschien gedurig vragen. Heere, leer me dan bidden. Dat uw goede geest mij ware wijsheid leert. Maar je krijgt toch een biddend leven, een aanhankelijk leven, een afhankelijk leven. En dat is niet te vergeefs hoor. Waarom niet? Nou, kijk maar naar deze 27e psalm. Wat zingt David? Nou, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Zo zegt hij. Voel je? David heeft het geliefde geleerd in zijn leven. Dat hij de Heere nodig had, de Heere niet meer missen kon. Maar hij heeft ook in zijn leven mogen leren dat de Heer een horend en een verhorend God is gebleken in zijn leven. En daarom is nou juist Psalm 27, gemeente, ook zulke moedgevende, hoopgevende en onderwijzende psalm. Juist ook wel voor degene, toch, die hier nou vanmorgen, nou ja, met die nood en met die begeerte zit. En als je dan Psalm 27 hoort lezen, en die gedachten als het ware zo door je heen gaan, dan kan het bij ogenblikken je wel eens moed geven, nietwaar. Moed geven omdat je ziet op Davids behoudenis. Moed geven omdat je hebt mogen merken. Nou ja, niet alleen David, maar zoveel anderen. Dat de Heere wilde horen en wilde verlossen. Een volk nog wilde brengen op die plaats. Waar hij zichzelf kwam te bekendmaken. En kwam weg te schenken. Kijk, ik zei het geliefden, dan werkt die begeerte, nou ja, zoeken. Een hartelijk zoeken. Een onophoudelijk zoeken. Dan zoek je het in het woord, dan zoek je het in het gebed, dan zoek je het bij de middelen, zoek je het, ja, misschien ook wel eens bij de mensen. En op zichzelf is dat niet verkeerd hoor. Ga ze het maar vragen. Wat God gedaan heeft aan hun ziel. Dan hoor je de, als het recht ligt, als Gods kinderen op de goede plek zijn, hoor je hen de grote daden des Heeren verheerlijken. Als ze van hun plek zijn, dan eindigen ze in zichzelf. Maar ik zei, als ze op de plek zijn, geliefden,
dan zullen ze je heel gunnend en heel lieflijk proberen voor te stellen dat de Heer een goede tieren is. Eén ding heb ik van de Heer begeerd, dat ik al de dagen mocht wonen in het huis des Heren. Voel je, daar strekt David zijn begeerte naar uit. Hè? Naar dat huis. Naar dat huis des Heren. Dan moet ik natuurlijk even zeggen dat dat huis des Heren natuurlijk niet de tempel is geweest. Want u weet dan ongetwijfeld allemaal wel, nou ja, dat in de dagen van Salomo pas de tempel gebouwd ging worden. David had het wel in zijn hart. David had wel die begeerte om de Heer een huis te bouwen. Maar ach, David was een man des bloeds. Dag. En daarom was het alleen aan Salomo als een zoon vergund. Maar in de dagen van Salomo, van David, ja, was de tabernakel daar. Maar daar heeft David toch een begeerte toe gehad. Dat hij al de dagen mocht wonen in dat huis des Heren. Waar ging het nou David om? Nou ja, om de lieflijke een des Heren te mogen aanschouwen, toch? Ik bedoel eigenlijk te zeggen, geliefde, ging David natuurlijk niet om al dat uitwendige. Hoewel dat natuurlijk in de dagen van David, in de dagen van die ceremoniële dienst, natuurlijk ook wel een kostelijke vertoning was. Als ik denk aan al dat hemelsblauw, waar die tabernakel mee gebouwd was, dat iets als het ware liet zien van de heerlijkheid Gods. Als daar dat fijn getwerend linnen te aanschouwen was, dat smetteloze, prediking van de, nou ja, van de reinheid des Heren, als dat diep purper zichtbaar werd, ja, wat was dat ook niet van de koninklijke heerschappij Gods, een voortreffelijke afschaduwing. Als David natuurlijk heeft gedacht aan die gerubs, zo mooi geborduurd op het voorhangsel. Ach, wat was dat een prediking op zichzelf. En wat zal het ook lieflijk geweest zijn voor David als daar, nou ja, de gezangen des Heren werden opgezonden. Maar ik zei het, geliefd, het is David niet te doen geweest om dat uitwendigen. Ik bedoel, hij is niet blijven hangen in de vormendienst. Waarom benadrukt u dat, dominee? Nou, omdat ik bang ben, geliefde, dat dat bij u en mij ook zo vaak alleen maar het geval kan zijn. Toch? Ik bedoel, dan ga je naar Gods huis omdat het zondag is. Nou zeg ik natuurlijk niet dat dat verkeerd is. Het is nodig. Wij hebben de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Waarom niet? Nou, omdat de Heer nog geen lust heeft in uw dood. En u daarom nog van zondag tot zondag onder dat geklank wil brengen. Opdat u als het ware nog niet wil overgeven naar het goeddunken van uw eigen hart. Maar nog zo lieflijk wil voorkomen voor te stellen wat tot uw eeuwige vrede dient. Maar ja, van nature dan ga je zitten en kom je vanmiddag weer en ja, daar blijft het bij. En je zingt de psalmen en eigenlijk zo dikwijls onnadenkend. Kijk, zo was het, geliefden, voor David in die omstandigheden niet. Het ging hem niet meer om het uitwendige. Hij kon zijn hart als het ware niet meer vullen. Ja, met al datgene. Nou, buiten God. Want hij had de begeerte naar het huis des Heren. Het was hem om de Heren te doen geworden. Voel je dat? Het is een knagende gemis. Brandende verlangen. Waarin hij, nou ja, begeerte had om nou daar te mogen komen. Opdat hij de Heere zou mogen gaan ontmoeten. Nou ja. U voelt het wel, nou ga ik het toch maar weer vragen. Leeft dat zo in uw hart? Is dat nou de hartelijke roep, de hartelijke verzuchting geworden? Heere, opdat ik u kenne. En de kracht uw opstanding. Dan wordt het je toch te doen, geliefden, om God, of om David te maar even na te spreken om de Heere met hoofdletters. Want elk woord in de Bijbel, dat weet u wel, heeft zijn rijke betekenis. Dat is door de Heilige Geest ingegeven. Daar heeft de Heere begeren mee wat bekend te maken. Waarom staat dat er nou? Nou, geliefden, ik zei, omdat de kerk des Heren begeert om opgelost te mogen worden in een drie-enig God. God de Vader, tegen wie ze gezondigd hebben. Toch? Maar
maar die ook nog uitnemend gewillig is om zondaren zalig te maken en daarvoor nou zijn zoon heeft gegeven. Kijk, dan kun je die God leren kennen. Als een vertorend God. Maar heb je ook nodig om die middelaar Gods en de mensen, Christus Jezus, te leren kennen, heel persoonlijk. En is het David geliefden ook in zijn hart wel bekendgemaakt? Dat hij nou juist ook die Heilige Geest, die derde persoon, toch van dat goddelijke wezen, nodig heeft te kennen. Waarom? Nou, omdat die Heilige Geest het uiteindelijk is die hem nou alles ten diepste kon toepassen, kon verklaren, kon schenken. Kijk, dat had hij nodig, een volkomen zaligheid. Door een volkomen zaligmaker, een drie-enig God, te mogen ontvangen. En daarom nou dat begeren. Om in het huis des Heren te mogen wonen. Om die liefelijkheid des Heren te mogen aanschouwen. Maar kijk, dat is David niet vreemd geweest, hè? Die liefelijkheid. Die aangenaamheid. Als die daar, nou ja, ga maar weer even naar dat Oude Testament natuurlijk terug. Die zaken heeft mogen horen verkondigen. En heeft mogen voorgesteld krijgen. Dat kon zijn hart uithalen. Die lieflijkheid des Heren. Die lieflijkheid van die drie-enige God. Want geliefden, dat is me toch een wonder, of niet? Dat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Dat de bemoeienis, de goede tierenheid des Heren zo groot is. Dat hij nog zijn woord doet uitgaan. Dat hij de tempeldienst, de tabernakeldienst, de eredienst nog geeft. En nog lieflijk welmenend, indringend, vriendelijk nodigend. Een volk om bekend te maken. Nou ja, dat er nog doen aan is. Want al zo lief toch, heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Kijk geliefden, dat is de liefde Gods. Verklaard in Christus. En betoond uitwendig door de prediking. Aan een volk verloren is God. Kijk, en dat klinkt nou week aan week. Al zoveel jaren. Hij heeft geen lust in de dood der goddelozen. Maar gelijkertijd, geliefde, doet de Heer het eigenlijk ook niet anders dan dat hij zich vrij maakt van u en van mij. Ik bedoel, komt hij zijn liefde nog te betonen geopenbaard in dat vlees geworden woord, Christus Jezus. Hoe lief het God de wereld gehad? Nou ja, dat God er een welbehagen in heeft gehad. Niet alleen zijn zoon te geven, maar dat zijn zoon ook een liefde voor zulke mensen als David. Waar ik en u, hoop ik, zien op onszelf niet bovenuit kunnen komen, toch? Maar dat God nou zo lief zijn zoon heeft gehad, dat hij hem niet heeft gespaard. Geliefden, die liefde die heeft David in zijn leven mogen opluisteren. Als die mocht vernemen, nou ja, zoals Jesaja het dan later natuurlijk ging optekenen. Dat God zijn eigen zoon verbrijzeld heeft. Het behaagde God zijn zoon te verbrijzelen. Kijk, dan kunnen je zonden velen zijn. Kun je zo'n overspelig, avorerend hart hebben? Kun je zo werkelijk onbekwaam zijn tot enig goed? Moet je het misschien zo bekennen dat met al de vezels van je bestaan in deze wereld vastzit? Moet je het misschien vanmorgen wel weer eerlijk bekennen? Dat ook vandaag ten opzichte van vorige week alleen maar weer minder is geworden. Minder is geworden, minder is geworden. Toch? Dat ontdekkende werk van de Heer en zijn woord. Hou je niet veel over. David ook niet. David zit daar in die omstandigheden. En ik zei het, op de vlucht voor Saul. Had hij zich als een dwaas aangesteld bij Achis. Had hij op God niet vertrouwd. Wat dacht je wat David voor een man was? Geliefde, een mensenkind die alles aanklaagde. Dacht je niet? Die werkelijk niks meer heeft overgehouden aan eigen kant. En juist tegenover die zwartheid, tegenover die armoede, tegenover zulke verzondigd bestaan, is nou die liefelijkheid des Heren zo, nou ja, zo liefelijk voor hem geworden. En heeft hij grotelijks begeerde om dat te mogen aanschouwen. Maar kijk. Het kan allemaal mooi verklaard worden, hè? Die uitnemende liefde Gods. Die uitnemende zaligheid die heeft weggelegd. Kan je een ogenblik wel eens misschien zoet worden van binnen. Maar de kerk, ik bedoel mensen als David, die begeren het te aanschouwen. En dan bedoel ik dat aanschouwen wat meer is dan zien. Want er is een volk misschien vanmorgen ook wel in ons midden, dat ziet het allemaal wel hoor. Toch? We hebben de Bijbel in hun hand. En je bent al zoveel jaren als het ware bij de hand gevat en door dat woord geleid. Wet. Zaligheid. Vloek en zegen. Alles van Adam en alles van Christus. Je ziet het wel, maar ook rijdt dat tot je deel. Kijk, het gaat altijd maar om de toepassing. David had dat ook. Om die lieflijkheid des Heren te mogen aanschouwen. Ik zei, dat is dieper, geliefden, dan zien. Dat is aanschouwen. Of beter gezegd, dat is aanschouwen met een verwonderend oog. Dan vallen de schellen van je ogen. Maak eens vragen, is dat wel eens gebeurd in uw leven? Ik bedoel, daadwerkelijk van blind ziende werd. Dat je werkelijk een aanschouwer mocht worden van die grote daden des Heren. Ach, ik denk aan die blindgeborene. Blindgeboren. De zaligmaker kwam tot hem. En hij werd van blindziende. Maar wie hem nou gezond gemaakt had, wie hem nou ziende gemaakt had, dat kon hij niet zeggen. Hij kende hem niet. Nou, zo kan het wel wezen vanmorgen in je leven, misschien. Is er misschien wel dit gebeurd en misschien wel dat gebeurd en misschien wel eens daar verwondering over gehad? Is dat misschien wel eens je hart uitgehaald of zijn er andere zaken misschien wel eens je liefelijk voorgesteld? Je ziet het wel. Maar je ziet het als het ware van verre. Of beter gezegd, je ziet het eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, je ziet niet dat het voor jou is. David datzelfde nodig, geliefden, als u en ik. Om een aanschouwer te mogen worden. En weet u wat het werk der zaligheid nou is, geliefden? Nou, dat is een volk doet wijden met een verwonderend oog. Dan vallen de schellen van hun ogen. Ga je aanschouwers worden van zijn heerlijkheid. Dan krijg je, nou ja, als het ware nieuwe ogen, geestelijke ogen. En wat voorheen zo verborgen is, ga je dan zien. De liefelijkheid des Heren en dan te aanschouwen. Maar geliefde, waar bestond David zijn verlangen uit? Ja, zegt uw man, dat hij al een paar keer gezegd. Om al de dagen des zijn levens te mogen wonen in het huis des Heren. Om die liefelijkheid te mogen zien. Maar weet u wat David zijn leven was? Om te mogen aanschouwen dat hij daar weer eens bij die tabernakel gebracht mocht worden. En was het eerste wat hij ziet als hij bij die tabernakel komt. Dat is in die voorhof, dat brandofferaltaar. Van zit hem ook met koper overtogen. Toch? Met die vier hoornen op de hoeken. Die als het ware lieten zien dat ze van al de windstreken der aarde zullen worden toegebracht. Want het zal één volk zijn, één van hart en één van taal en één van zinnen. Maar geliefde, weet u welke liefelijkheid David daarin heeft mogen aanschouwen? Ik zei het straks, de liefde Gods geopenbaard in zijn enige geboren zoon. Daar zag David dat bloed vloeien. Daar zag David de rook opstijgen. Daar zag David dat offerdier. Dat geheel verteerd werd.
En daar heeft David met een verwonderend oog bij mogen staan kijken. Nou, kijk, hij daar nou iets in je leven van hebt leren verstaan. Ik bedoel, als we daar nou voor het eerst in het leven eens een keer echt aanschouwers van zijn geworden. Zoals David dat ook mocht gelden. Kun je veel hebben meegemaakt in je leven, is met geen leed meer uit je geheugen te wissen, maar krijg toch weer opnieuw die levende begeerte op Gods tijd en op Gods wijze gewerkt. Tijd daar weer opnieuw begeert terug te keren. Want dat is je leven. Dat is je zaligheid. Dat is je een en dat is je al. Die lieflijkheid des Heren te mogen aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Want daar klopt het hart van de levende kerk. Nou ja, vorige week is hier de tafel aangericht geweest. Wat hebben Gods kinderen daar kunnen zien? En misschien door genade wel mogen zien. Met geopende zielsogen. Hij, die geslacht is. Niet voor de zonde van een ander alleen. Maar voor uw zonde dan ongerechtigheid. Nou geliefde, hij dat eens hebt gezien, weet altijd weer zien. En daarom begrijp ik David wel een beetje. Dat hij in die omstandigheden, in die ellende waarin hij verkeert, in dat gevaar waarin hij verkeert. Met zulke verzonderd bestaan, zei ik. Dat hij daar nou weer gebracht begint te worden. Geef dat mijn oog, Heere. Dat goede nog eens aan schouw, voel je dat? Is dat alles wat David begeerde te zien? Ach, geliefde. De kerk wordt wel eens van stap tot stap geleid, hè? Als ik weer denk aan die tabernakel. Daar stond dat brandofferaltaar en even verder stond dat wasvat. U weet, ach, wasvat, dat gebruikt moest worden door de priesters om zich te wassen, aleer ze dat heilige der heiligen en ook dat heilige konden binnengaan. Dat was als het ware opnieuw een beeldenis van, nou ja, de zwartheid van die priesters. De zwartheid van u en mijn bestaan. Dat wees er ook op, nou ja, dat die priesters des Heren alleen maar gewassen konden ingaan. Ik zei, dat is voor David een liefelijkheid geweest, een prediking geweest. Want zonder heiligmaking, heeft David ook geweten hoor, kan niemand de Heere zien. Kijk, daarom moesten die priesters zich eerst wassen, al eer ze dat heiligdom binnengingen. Nou, hoe zullen wij nou, hè, als een onreine zon, een naakte, vuile zondaar, voor God kunnen verschijnen? Dat kan natuurlijk al nooit, al eer we gewassen en gereinigd zijn in het dierbare bloed van dat Lam Gods. Maar David heeft ook gezien, nou ja, dat zonder heiligmaking niemand de Heere kon zien. En nou was David wel, ik zei, gerechtvaardigd door dat dierbare bloed. Maar heeft hij in de gang van zijn leven ook moeten opmerken dat hij het elke dag opnieuw verknoeide en verzondigde. En daarom, dat was wat. Maar ik denk David daar nog dieper weer is gebracht in het werk van hem. Maar kijk, als de Heer voor het eerst in je leven dat bloed gaat vertonen, je eerst in het leven hem mag aanschouwen in zijn heerlijkheid. Ja, dan is alles wat aan hem is gans heerlijk. Maar geliefden, ook voor David heeft het moeten gelden dat hij in de verdere gang van zijn leven al meer de Heer nodig kreeg. Waarom? Omdat David in het leven van de heiligmaking zogezegd geen stap meer kon zetten in de goede richting. Begrijp u? Ik bedoel, is dat ook je nood? Kijk, en nou is David in die tabernakel, in dat huis Gods, daar kreeg hij onderwijs. Daar mocht hij wel eens die lieflijkheid des Heren zien. Want dan zag hij dat hij niet alleen voor hem geslacht is. Maar dat hij ook van Gods wegen geschonken was. Nou ja, tot wijsheid. Tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Dat de Heere nou zo gezegd ook na ontvangen genade van David niks meer nodig heeft. Ik bedoel, dan wordt hij voor David al heerlijker en al rijker. Ik bedoel, wordt zalig worden aan eigen kant steeds onmogelijker. Maar door genade steeds makkelijker.
wordt dat dierbare bloed en het werk van de persoon des middelaars daar in die tabernakeldienst afgebeeld. Voor David al meer zijn een en zijn al. Voel je daar? Nou ja, dan zou ik natuurlijk met u dat heilige nog binnen moeten treden. Er stond die tafel met die toonbroden. En er stond die kandelaar. En er stond dat reukofferaltaar. Nou ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, geliefden, als je nou vanavond een weinig tijd hebt, moet u die zaken nog eens proberen na te speuren. Ik bedoel trouwens ook natuurlijk te zeggen, hij nou die begeerte in je hart hebt gekregen. Hij vanavond de tijd ook niet ijdel doorbrengen, denk hij. Dan zul juist die een en afgezonderde dag ook begeren aan te grijpen met beide handen. Om nog eens gebracht te mogen worden bij dat werk. Maar geliefde, wat kun je dan een kostelijke avond krijgen? Met een boekje en een hoekje, bijvoorbeeld. Als die zaken je nog eens ontvouwd gaan worden. En je die lieflijkheid, nou ja, mag aanschouwen. En mag onderzoeken. Kijk, daarom heeft de Heer ons een rustdag. En David, geliefde, ik zei de man aan Gods hart. Ik zei zo straks, een type van de kerk des Heren. Heeft er in zijn leven niets van geleerd. Maar is hij er zo ver bij vandaan, zeg hij. En wat begeert hij? Heren, één ding. Dat. Hij heeft zijn wens verkregen, hoor. Ik bedoel niet alleen in zijn leven natuurlijk. Hè. Maar bedoel, David is de strijd boven. En wat ziet hij daar nou? Nou ja, dan is hij natuurlijk echt in de tempel des Heren. Mag hij de Heren dienen dag en nacht. In zijn tempel. Heeft hij er op aarde iets van gezien? En ik geloof, volk, dat iets te van zien op aarde al zo groot is. Toch? Dan wijd je ziel met een verwonderend oog. Dat je weer kwijt bent, ja, dat ligt in 27 verklaard. Dat je hart er naar uitgaat, net als David, dat mogen duidelijk zijn. Maar er is een volk, geliefde, straks. Die hier geen vreemdeling zijn gebleven van die weldaden des Heren. Die zullen straks die liefelijkheid des Heren aanschouwen en onderzoeken. Ik bedoel, dan is één ding straks je vermaak. Dat is die drie-enige God. En daarom denk ik ook wel eens, zal ik dat vanmorgen ook maar eerlijk zeggen, de gemeente. Als je nou nooit in je leven werkelijk de begeerte hebt gekregen en nooit werkelijk aanschouwer bent geweest van die zaligheid. Of anders gezegd, als hij nooit je hart heeft ingenomen. Wat moet je dan in de hemel doen? Dan zul je er natuurlijk ook niet komen. Maar wat moet je er ook doen? Dan mag ik het eigenlijk niet zeggen, dan moet u me maar proberen goed te verstaan. Maar dan zal de hemel voor je een hel wezen. Waarom? Omdat je daar dan als het ware vertoond zou worden wie u nou veracht hebt. Die persoon des middelaars en je eigen zaligheid veracht hebt. Kijk. En nou nog gaat dat dierbare woord uit. Ik zei het, geliefden. Het is tot onderwijzing. En David heeft geleerd dat God een God is van volkomen zaligheid. Zo die dag, die grote dag der zaligheid aan geliefde, dit hele der genade, die verachten. Het zal toch maar zijn. Als je de weg geweten hebt, die naam hebt horen verklaren. En je zult het straks eeuwig moeten missen. Heren. Bekeer me dan. En trek me dan. Opdat ik uw en uw werk zou mogen aanschouwen. Amen. We zingen met elkaar van de 68ste psalm, tweede vers. Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En wat er verder volgt in het tweede vers van de 68ste psalm. Thank you.
slot met elkaar het 122, het eerste. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt in het eerste van 122. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.